Goedenavond, lieve mensen. We willen nadenken over een moeilijk onderwerp, inderdaad, met vele aspecten. En ik wil u om te beginnen een paar versen lezen uit het Oude Testament. Het is bij zo'n onderwerp heel gemakkelijk mogelijk, ik bedoel bij zo'n hele serie, als waar we nu in dit seizoen mee bezig zijn, om alleen maar nieuwtestamentische plaatsen te lezen. We hebben de vorige keer ook al gezien dat als het om rechtvaardigmaking gaat, we ook al in het Oude Testament wel degelijk zeer belangrijke aanwijzingen vinden. Het is niet alleen maar Paulus die ons daarover onderricht. En zo is het zeker ook als het gaat om de heiligmaking. Ik wil beginnen in Jesaja 6, een heel bekende passage, het visioen van de profeet Jesaja. Jesaja 6, vers 1 tot 4. In het sterfjaar van koning Uzia zag ik de Heere zitten op een hoge en verheven troon, en zijn zomen vulden de tempel. Serafs stonden boven hem, ieder had 6 vleugels, met 2 bedekte hij zijn aangezicht, en met 2 bedekte hij zijn voeten, en met 2 vloog hij. En de een riep de ander toe: heilig, heilig, heilig is de Heere der heerscharen. De ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol. En de dorpelposten beefden van het luide roepen, en het huis werd vervuld met rook. Dan een vers uit het boek Hosea, de eerste van de kleine profeten. Hoofdstuk 11. Vers 8 en 9, Hosea 11, vers 8 en 9. Hoe zou ik u prijsgeven, Efraïm, u overleveren, Israël? Hoe zou ik u prijsgeven als Adma, u maken als Zeboïm? Mijn hart keert zich om in mij, ten volle wordt mijn erbarming opgewekt. Ik zal mijn brandende toren niet ten uitvoer brengen, ik zal Efraïm niet verder verderven. Want ik ben God en geen mens, heilig in uw midden, en ik zal niet komen in toorngloed. Ten slotte uit het boek Leviticus, hoofdstuk 20. Leviticus, hoofdstuk 20. Vers 26, Leviticus 20, vers 26. Wees mij heilig, want heilig ben ik de Heere. En ik heb u afgezonderd van de volken, opdat gij mij zoudt toebehoren. Tot zover voorlopig de lezing uit het woord van God. Als u hier de vorige keer was, dan weet u dat ik geprobeerd heb om u een beetje te prikkelen om naar een onderwerp dat zo bekend en zo vertrouwd lijkt, zoals rechtvaardigmaking toen ter tijd, om daar eens op een wat andere manier naar te kijken dan u misschien gewend bent. Dat neemt niet weg wat u al van het onderwerp weet, maar het kan geen kwaad om ook eens andere aspecten in ogenschouw te nemen die nog wel eens verwaarloosd worden. En zo is het eigenlijk met de heiligmaking ook. Ik denk dat daar nogal wat misverstanden over bestaan. Ik heb die misverstanden zelf ook lange tijd gekoesterd. En ik hoop, ik vertrouw dat ik een beetje verder ben gekomen. En als het niet zo is, dan hoor ik het straks wel bij de vragen. Als u denkt dat ik er helemaal naast zit, dan hoor ik het graag. Het is een van de weinige kansen waar u onmiddellijk tegen de prediker kunt zeggen dat hij er niks van gebakken heeft. Maar ik denk dat ik toch een paar dingen aan u mag doorgeven. Die niet alleen maar ter discussie staan, maar die ik zeer belangrijk acht voor ons eigen geestelijk leven. Laat me maar meteen met de deur in huis vallen. En 2 belangrijke misverstanden proberen voor u meteen aan de orde te stellen. Over heiligmaking. Het eerste misverstand zit hem in het begrip heilig als zodanig. Wat betekent dat? En het tweede misverstand zit hem in het heilig zijn of het heilig moeten worden van gelovigen. En daar is misschien eigenlijk nog wel een derde misverstand aan vast te koppelen. Het eerste misverstand is over de betekenis van het woord heilig. Ik ben zelf ook opgegroeid met de gedachte dat dat afgezonderd betekent. Heilig is afgezonderd. En daar werd dan wel gewoonlijk bij verteld dat dat niet alleen maar afgezonderd is van, waarbij het om gaat om het negatieve waarvan wij ons afgescheiden hebben, maar dat het vooral ook gaat om het positieve, het afgezonderd zijn tot. Het toegewijd zijn aan. Dat is op zichzelf al een hele belangrijke toevoeging. Want daarmee krijgt het woord een positieve inhoud. Maar ik denk dat voor heel veel christenen heiligmaking toch in de eerste plaats een negatief beeld oproept. Heilig betekent vooral dat er bepaalde dingen in je leven zijn die je niet meer bent en niet meer doet. En omdat mensen daarmee boven de massa, die immers zo zondig is, uitstijgen, kijken degenen die nog op dat niveau zitten van nog lang niet heilig zijn en zichzelf nog lang niet heilig vinden, soms met jaloerse blikken naar boven. En daardoor ontstaan zulke uitdrukkingen als een heilig boontje. Dat wil zeggen, als we ons al iemand proberen voor te stellen die heilig is, dan krijgt hij meteen dat stempeltje op dat we dat eigenlijk ook maar niks vinden. Wat is heilig eigenlijk voor een soort toestand? En betekent het werkelijk afgezonderd, toegewijd? Als u eens denkt aan Jesaja 6, wat we gelezen hebben, hoe de serafs daar de Heere God toeroepen, probeert u dan dat woord daar eens in te vullen. Zouden zij bedoeld hebben, afgezonderd, afgezonderd, afgezonderd van het kwaad is de Heere God? De afwijzing komt al meteen als ik het zo. Of zelfs toegewijd, toegewijd, toegewijd is de Heere God. Waaraan is de Heere God dan toegewijd? Van mensen kun je dat wel zeggen, maar dan als een soort consequentie. Als je heilig bent, dan houdt dat zeker ook in dat je afgezonderd bent van het kwaad. Dat wil zeggen dat je niet langer in de macht van het kwade leeft. Je kunt wel in het kwade vallen. Zoals de heiligste mens op aarde kan nog steeds in de zonde vallen. Maar de zonde heerst niet langer over je sterfelijk lichaam, zoals het in Romeinen 6 wordt uitgedrukt. Dus zeker heilig geeft als consequentie dat je afgezonderd leeft van het kwaad. En heilig heeft ook als consequentie dat je toegewijd leeft aan God. Dat is duidelijk. Want als je alleen maar afgezonderd bent van het kwaad, dan ben je nog niet veel meer dan een fariseer. Dat woord Purushim in het oorspronkelijke Hebreeuws, dat betekent ook zoveel als afgescheiden. Maar dat was dan wel negatief. Dat waren de mensen die zich vooral verheven voelden boven de anderen. Dat waren nou echt de heilige boontjes. De goede niet te nagesproken. Ze waren wel afgezonderd van de zonde, maar niet echt toegewijd aan God met hun hele hart. Maar als je wil begrijpen wat heilig is, en dus ook wat gelovigen moeten zijn, als ze heilig moeten zijn, dan moet je in de eerste plaats naar God zelf kijken. Dat is het eerste wat ik in de loop van de jaren over dat begrip heb ontdekt. En dat is bij alle eigenschappen zo. God is liefde. Nou, die liefde van God is in onze harten uitgestort. Als wij lief hebben, dan is dat een zwakke afspiegeling van het liefhebben van God. God is rechtvaardig. Als wij als gelovigen rechtvaardig genoemd worden, want we zijn rechtvaardig gemaakt, daar hebben we het vorige keer over gehad, dan lijkt die rechtvaardiging van ons, de rechtvaardigheid van ons op die van God. Dat is daar een zwakke afspiegeling van. Nou, zo kun je nog een heleboel andere eigenschappen noemen. Maar zo is het nu ook precies met heiligmaking, het heilig zijn. Je moet in de eerste plaats verstaan wat dat bij God betekent. En dan realiseer je dat heiligmaking betekent dat de glans en de luister van de heerlijkheid God zich in ons gaat weerspiegelen. Het kan niet zo zijn dat heilig bij mensen iets totaal anders betekent bij God. Bij mensen afgezonderd van het kwaad en toegewijd aan God, wij het voor God, je kunt toch niet zeggen dat God ergens aan toegewijd is. Ja, misschien aan de zaak waarvoor hij zich inzet. Misschien aan zijn volk. In zekere zin is dat zo. Maar toewijding betekent nu juist bij ons dat wij ons aan hem toewijden die zoveel hoger dan ons staat. Dan wij. Dat we ons overgeven aan hem. Dat is een consequentie, maar het is niet waar heilig zelf over gaat. Maar zelfs als het over de heiligheid van God gaat, dan valt het mij zo op dat we daar dikwijls negatief over spreken. We bedoelen dan vooral dat God zo heilig is dat hij de zonde niet kan verdragen. Ook daar zijn we een beetje mee groot geworden. Heilig is dan eigenlijk dat wat bij het beeld behoort dat heel veel mensen helaas van God hebben. God als, excuseert u het woord, God als een boeman. Een God die altijd klaar staat met het vingertje om op ons te kunnen wijzen. Sommige mensen zijn ook letterlijk zo groot geworden. Als ze wat verkeerd deden als kind, dan kwam daar onmiddellijk de stem van vader of moeder of een ander in de buurt. Die zei, pas op, God ziet het. Dus er wordt van kinds af aan zo'n kind afgericht om bij God te denken aan een boeman die constant op de loer ligt om ons op kwade dingen te betrappen. En als je daar ook constant het woord heilig aan verbindt, God is zo heilig, dan krijgt heilig, ja, bijna bedreigende betekenis. Nu is het ongetwijfeld zo dat dat wel hoort tot de heiligheid van God, dat hij de zonde niet kan verdragen. Maar het is verschrikkelijk eenzijdig om het daartoe te beperken. En daarom heb ik een vers gelezen uit Hosea 11. Er zouden er veel meer te noemen zijn. Als ik eerst een paar andere voorbeelden noem, in het tweede deel van het boek Jesaja, dat dus begint bij Jesaja 40, daar wordt God heel vaak genoemd de heilige Israëls. Nou, er zijn schriftplaatsen waar dat betekent dat God Israël dreigt met zijn toorn, met zijn straffen, als het volhardt in de zonde, dan is God degene die zich als de heilige openbaart. Maar in Jesaja 40 en verder is het God die zich juist als de verlosser God openbaart. Mag ik u voorbeelden noemen? Zomaar hoor, er zijn er veel meer. Uit Jesaja 41, daar staat het een paar keer achter elkaar. Maar dat is niet God als de toornende God, dat is de God als de verlossende God. We lezen daar in Jesaja 41 vers 14, vrees niet, gij wormpje Jacob, gij volkje Israël, ik ben het die u helpt, luidt het woord des Heren. En uw verlosser is de heilige Israëls. En zo in vers 16 aan het eind. Gij zult juichen in de Heere, u beroemen in de heilige Israëls. En vers 20 aan het eind. De hand des Heeren heeft dit gedaan en de heilige Israëls heeft het geschapen. De heiligheid van God is niet alleen maar die negatieve kant dat God het kwade niet kan verdragen. Dan zou ik, als dat zo is, dan zou ik bijna vragen, hoe kon God dan heilig zijn voordat de zonde in de wereld was gekomen? Toen was er niets om heilig over te zijn. Maar God was ook al heilig toen de zonde nog niet bestond. En er nog niets was waar God vertorend over kon zijn. Heiligheid is in de Bijbel een van die fundamentele uitdrukkingen om het wezen van God zelf aan te duiden. Een wezen in alle facetten. Niet alleen maar zijn gerechtigheid, zijn toorn over de zonde, maar ook zijn liefde en zijn barmhartigheid. In de heiligheid wordt verwezen naar de glans en de luister, naar de heerlijkheid, de volkomenheid, de pracht, de schoonheid, de harmonie, de doorluchtigheid van God. En zo kunnen we wel een tijdje doorgaan, want heel veel van die woorden komen ook allemaal in de Bijbel voor. Heiligheid is een omschrijving van het complete wezen van God. Niet alleen maar van een facet, van een eigenschap. Dat hele spreken over het wezen van God en de eigenschappen van God is al iets heel precairs, waar theologen zich veel aan overgegeven hebben, maar waar nogal grote gevaren in schuil gaan, maar daar zal ik u nou niet mee vermoeien. Maar heiligheid is zeker een term die niet simpelweg een eigenschap van God is, maar eigenlijk net als al die zogenaamde eigenschappen, het wezen van God zelf uitdrukt. En dan moet u eens opletten op dat argument van wat we gelezen hebben in Hosea 11. Hoe merkwaardig het daar wordt uitgedrukt. Daar gaat het over Gods verlossende liefde. Gods barmhartigheid over zijn volk. En als dan gevraagd wordt, maar hoe is dat mogelijk dat God zo liefdevol, zo barmhartig jegens zijn volk is, dan is het antwoord, omdat God de heilige is. En dat is nogal verrassend. Want dat spraakgebruik kennen veel mensen niet. Ten volle wordt mijn erbarming opgewekt. Ik zal mijn toren niet ten uitvoer brengen. Ik zal Efraïm niet verder verderven, want ik ben heilig. Weet u wat wij daar verwacht hadden? Hoewel ik heilig ben, zal ik Israël niet verder verderven. Maar dat staat er niet. God is de heilige. En de heiligheid van God kan zich inderdaad in toren jegens de zonde openbaren. Zeker. Maar Gods heiligheid openbaart zich ook in de liefde en de barmhartigheid die hij heeft jegens zondaren en jegens zijn kinderen. Heiligheid is het wezen van God. En nu grijp ik al meteen vooruit op dat vers dat we gelezen hebben in Leviticus 20. Ook daarvan geldt dat ik allerlei andere plaatsen had kunnen lezen, want het is een refrein dat wij in Leviticus nogal vaak tegenkomen. Dat refrein dat ook geciteerd wordt in de eerste brief van Petrus in hoofdstuk 1, vers 14 tot 16, waar Petrus dat woord citeert dat we zo vaak in Leviticus vinden: wees heilig, want ik ben heilig. En daar ziet u nou precies wat ik u probeer duidelijk te maken. Onze heiligheid kunnen we alleen begrijpen vanuit de heiligheid van God. Zoals we het lief hebben van mensen en liefde uit de geest alleen maar kunnen begrijpen als we iets gezien hebben van de liefde van God. Zoals onze rechtvaardigmaking alleen te verklaren is vanuit de gerechtigheid Gods. Daarom wordt in de Romeinenbrief elke keer gezegd dat Paulus de gerechtigheid Gods verkondigt. Van daaruit alleen is onze rechtvaardigmaking te verstaan. En zo is het met de heiligheid. God zegt: ik ben heilig. En ik wil een volk op aarde hebben waarin mijn heiligheid weerspiegeld wordt, om zo te zeggen. God verlangt naar een volk dat hij vanaf het begin af aan een heilig volk noemt. In Exodus 19, als Israël aangekomen is bij de Sinaï, dan verklaart God dat het een heilig volk is. Zeker in Leviticus 20, en dat hoor je ook in Exodus 19 doorklinken, en op vele andere plaatsen. Heilig betekent ook, als consequentie, dat het daarmee een afgezonderd volk is, apart genomen van alle andere volken. Als er een volk op aarde is waarin Gods eigen heerlijkheid, zijn eigen heiligheid zich weerspiegelt, dan betekent dat zo'n volk daarmee automatisch een aparte plaats inneemt te midden van alle volkeren. Want al die andere volkeren zijn goddeloze mensen die van de Heer zijn afgeweken. Na de zondvloed zijn al die volkeren op hun eigen wegen gegaan, hun nieuw bakken afgoden achterna. En dat ene volk dat aan de Heer was toegewijd, heeft daarmee automatisch een aparte plaats. Dus het is geen wonder dat heiliging heel vaak inderdaad de gedachte in zich heeft apart gezet. Dat is heel belangrijk. Maar het is niet de eigenlijke zin van het woord. Het is meer een consequentie. Als Gods wezen zich in zo'n volk weerspiegelt, dan is dat een apart volk. Afgezonderd van alle andere volken. En als het een volk is, om die gedachte nog eens naar voren te brengen, als het een volk is waarin inderdaad iets van het wezen van God zelf weerspiegeld wordt, dan is dat natuurlijk een volk dat met de zonde niets meer te maken wil hebben. Ze kunnen nog wel eens in de zonde vallen, maar ze zijn niet langer in de macht van de zon. Maar dat zijn de consequenties. Waar het God om gaat is dat hier op aarde iets van hemzelf zichtbaar wordt. In het Nieuwe Testament wordt dat nog duidelijker doordat wij kinderen van God genoemd worden. Ook al in het Oude Testament hoor. Want als je nou kijkt naar Deuteronomium 14 vers 1, dan zie je dat zelfs al van Israël gezegd wordt: jullie zijn kinderen of zonen van de Heere. En dan wordt er onmiddellijk de consequentie aan verbonden van hun heiligheid. En het feit dat zij deze bijzondere betrekking tot God hebben, kinderen des Heren, wordt onmiddellijk afgeleid dat ze dus ook met de gruwelen van de afgoden en van het heidendom niks meer te maken hebben. Dat bestaat niet. Tussen de Heren en de afgoden is geen enkele gemeenschap, zegt Paulus in 2 Korinthe 6, die 2. Daar kan geen verbinding tussen zijn. Dus als het wezen van God in jou tot uitdrukking moet komen, dan heb je er vanzelfsprekend niets meer te maken met al dat andere. Je bent een kind van God. Een kind lijkt op de ouders. En dat zie je ook in het Nieuwe Testament. En het feit dat wij kinderen God zijn, wordt verbonden dat als God licht is, wij het ook zijn. Als God liefde is, wij het ook zijn. Gij zijt licht in de Heer, wordt ook van ons gezegd.
in Efeze 5 vers 8. Wordt weliswaar nooit gezegd, gij zijt liefde, maar toch wel de liefde Gods is in onze harten uitgestort. En wij hebben, zegt Romeinen 5, en Johannes schrijft, wij hebben lief, omdat die liefde van God in onze harten is. En je kunt niet zeggen dat je God lief hebt als je de broeders niet lief hebt. Je kunt niet zeggen dat je de broeders niet, dat je lief hebt als je God niet lief hebt. Die twee horen bij elkaar. En het is een weerspiegeling van de liefde van God. Licht, liefde, genade, barmhartigheid, rechtvaardigheid, noem al die eigenschappen van God maar op. Maar ze komen samen in dat centrale begrip Gods heiligheid. Als je bedenkt dat ook de Heilige Geest genoemd wordt, de Heilige Geest, soms zelfs de Geest der Heiligheid, een typische Hebreeuwse manier van zeggen, de Geest der Heiligheid. Als je bedenkt dat de Schrift genoemd wordt, het Heilige Woord, de Heilige Schrift. Paulus spreekt zo over de Bijbel tegenover Timotheus. En dat is allemaal omdat het wezen van God daarin tot uitdrukking komt. De Heilige Geest is de Geest van God die heilig is. En in die Geest manifesteert zich dat heilige wezen van God. De Schrift is Gods eigen woord, door hem geïnspireerd. En daarom is het de Heilige Schrift, want in dat woord manifesteert zich het wezen van God zelf. Ook al is het woord door mensen geschreven, in die mensenwoorden klinkt Gods woord in heiligheid en majesteit. Daarom is de Schrift van begin tot eind heilige Schrift. En zo vind je overal die heiligheid terug, want de heiligheid is Gods wezen. En daarom worden gelovigen ook heiligen genoemd. Daarom verbind ik nou meteen het tweede misverstand. Het tweede is dat men heiliging als een proces ziet. Velen van u zullen het zo geleerd hebben. Op het moment dat je tot geloof komt, word je eens en voor altijd gerechtvaardigd. Dan heb je de rechtvaardigmaking achter de rug en nu begint de heiligmaking. Dat is de orde. Ik was eenmaal in een dienst, ik zal niet zeggen wie daar sprak en waar het was, maar de dominee die zei, eerst de rechtvaardigmaking en dan de heiligmaking. Zo heb je het goed geleerd, hè? Nou was ik toen nog eigenwijzer dan nu. Maar ik had bijna opgestaan en gezegd, dominee, maar wat staat er dan in 1 Korinther 6 vers 11? Maar gij zijt afgewassen, maar gij zijt geheiligd, maar gij zijt gerechtvaardigd. Heeft Paulus zich soms vergist in de volgorde? Nou begrijp ik wel wat die dominee wilde zeggen, daarom heb ik ook niks gezegd. Kom nou, je bent ergste gasten dan er meteen doorheen te zitten roepen, het idee alleen al. Ik heb niks gezegd, want ik begreep wat hij bedoelde. Hij dacht bij rechtvaardigmaking aan datgene wat ons ten deel valt op het moment dat we tot geloof komen. En bij heiligmaking dacht hij aan het geestelijk leven en de ontwikkeling daarvan en de geestelijke groei die daarna komt. Maar daarom had hij nog geen gelijk. Rechtvaardigmaking is allebei. Het is, mag ik het eens mooi oude wetschriften meer uitdrukken, rechtvaardigmaking heeft zowel te maken met je staat als met je stand. Weet je nog wat dat betekent, Ad? Je staat en je stand. Je staat, ik noem dat in mijn terminologie je positie, dat wat je bent op het moment dat je tot geloof komt, wat je bent in Christus. En waardoor de praktijk ook nooit ongedaan gemaakt kan worden. Zoals je door geboorte een kind van je ouders bent en al ben je nog zo'n stout kind, je blijft een kind van je ouders, want je geboorte kun je niet veranderen. Zo kun je je wedergeboorte niet veranderen. Zo kun je je positie voor God niet veranderen. Dat is je staat. Je stand, dat is je praktische verwerkelijking daarvan. Dat is de praktische toestand waarin je op een bepaald moment bent. Je geestelijke stand, die kan erg minnetjes zijn en die kan ook meer op de bergtoppen zijn. Rechtvaardigmaking heeft met allebei te maken en heiligmaking ook. En je mag dus niet zeggen rechtvaardigmaking heeft met je staat te maken en heiligmaking met je stand. Velen weten ook best dat het eigenlijk anders is, zodat het zo is zoals ik het nu zeg. Maar in de praktijk lijkt het net alsof rechtvaardigmaking altijd met je staat en heiligmaking met je stand te maken heeft. Nee, het heeft allebei met allebei te maken. Rechtvaardigmaking, inderdaad, op het moment dat je tot geloof komt, ben je gerechtvaardigd voor God. Het verklaart God je tot een rechtvaardige. Maar dat verandert niets aan je verplichting. je morele verplichting om nu te leren door de kracht van de Heilige Geest ook als een rechtvaardige te leven. Dat is een groot verschil. Wees wat je bent. Maak praktisch waar wat hoort bij jouw positie. Vrijdag was ze nog gewoon mevrouw Zorigieta en zaterdagavond was zij prinses der Nederlanden. Vroeger kon ze zich van alles permitteren en dat was ook heel wat toen ze nog vrij als een vogeltje in New York leefde. En nu is zij een prinses en nu kan ze zich zeer veel niet meer permitteren. Er staat ook weer heel wat tegenover. Het is niet alleen maar droevig. Maar ze moet wel leven op dat niveau waarop ze nu geplaatst is. Dat hangt samen met haar staat. En haar stand moet daar wel praktisch mee in overeenstemming zijn. Het zijn verwarrende woorden. Want we gebruiken het woord stand ook op een heel andere manier. Maar laat ik het nou maar niet ingewikkelder maken dan het is. Wat ik zeg, laat ik het nou maar mijn eigen termen gebruiken. Waarom gebruik ik die ouderwetse termen? Rechtvaardigmaking heeft te maken met je positie. Wat je eens en voor altijd voor God bent. Je bent een rechtvaardige in Christus. Ook al gedraag je je soms zeer onrechtvaardig. Maar het tweede is je praktijk. Leef wat je bent. Wees wat je bent. Maak het ook praktisch waar. Je bent gerechtvaardigd. Leef als een rechtvaardige. En met de heiligmaking is het precies hetzelfde. Heiligmaking heeft te maken zowel met je positie als met je praktijk. In de Rooms-Katholieke Kerk moet je 200-300 jaar dood zijn voordat je heilig kan worden. Maar in de Bijbel word je het al op het moment dat je tot geloof komt. En dat is zeer belangrijk. Als wij niet eerst goed verstaan wat onze positie in Christus is, wordt die heiligmaking bij voorbaat al een grote mislukking. Ik heb straks gezegd, in zekere zin kun je daar ook nog een derde misverstand aan verbinden. En dat is dat heiligmaking een soort geleidelijke opklimming is. Elke dag een beetje heiliger. Geleidelijk aan, zo van jaar tot jaar. Het eind van het jaar neem je de maat en zeg, ja, weer iets heiliger dan vorig jaar. Merkwaardig dat er geen mens op aarde is die dat soort dingen denkt. En als het zouden denken, zouden we denken, nou, die moet nog veel leren. Maar theoretisch denken we heel vaak dat het zo in elkaar zit. Heiligmaking is een voortgaand proces, vandaar dat ik al met dat woord proces in mijn maag zat. Een voortgaand proces van geleidelijk steeds heiliger worden. Nou, laten we beginnen bij dat tweede misverstand. Heiligmaking heeft ook te maken met je positie. Je kunt nooit leren wat praktische heiligmaking is als je niet weet dat je geheiligd bent in Christus. Daarom citeerde ik net zo'n tekst als in 1 Korinther 6 vers 11. En daarom lees ik bijvoorbeeld ook in Hebreeën 10, vers 10 en vers 14, dat we geheiligd zijn door de offeranden van Christus. Op het moment dat je krachtens geloof en wedergeboorte deel krijgt aan het offer van de Heer Jezus, ben je op dat moment eens en voor altijd geheiligd. Je kunt zeggen apart gezet, mij best, maar geheiligd vooral in die zin dat je een mens bent in wie de Heilige Geest komt wonen. En wie vanaf nu, hoezeer het dan ook misschien nog in beginsel is, als je nog onervaren bent in de dingen van het geloof, maar vanaf dit moment gaat die heiligheid van God zich in jou openbaren. Je bent vanaf dat moment geheiligd. En er zijn heel wat van die plaatsen die in diezelfde geest spreken. Ik had er straks al even over 1 Petrus 1... omdat we daar die belangrijke uitdrukking vinden. Wees heilig, want ik ben heilig. Dat citaat uit Leviticus. Maar in het begin van 1 Petrus 1, in het tweede vers, daar noemt Petrus ons uitverkorenen naar de voorkennis van God de Vader. Door heiliging van de geest. Dat is hier niet een geleidelijk proces. Dat is hier niet je stand. Dat is hier niet de geestelijke praktijk. Maar dat is dat wat er met ons gebeurd is op het moment dat we tot geloof kwamen. Toen zijn wij door de Heilige Geest geheiligd. Tot gehoorzaamheid en besprenkeling met het bloed van Jezus Christus. Genade en vrede, dan komt de groet. Maar in die aanhef vind je dat merkwaardige. Zelfs deze volgorde. Eerst de voorkennis van God en Vader. Dat heeft met de eeuwige uitverkiezing te maken. Dan die heiliging, zelfs nog voordat er sprake is van de gehoorzaamheid, dat is de geloofsgehoorzaamheid, en besprenkeling met het bloed van Jezus Christus. God, daarom zie je ook, het is een soeverein werk van God. God neemt diegene die hij van eeuwigheid daartoe bestemd heeft en zet ze apart voor zichzelf. En dan reinigt hij ze door het bloed van de Heer Jezus Christus. Dit is van God uitgezien. Van onze kant uitgezien is er geloofsgehoorzaamheid. Dat is jezelf aan God overgeven in geloof. Je overgeven aan het werk van de Heer Jezus Christus. Want het is hier het bloed van Jezus Christus. Waardoor wij geheiligd, waardoor wij apart gezet worden. Ziet u, zo spreken de brieven daar vele malen over. Als je denkt aan de aanhef van de brieven. Hoe weinig christenen nemen dat in de praktijk serieus. In de aanhef van de vele brieven lees je dat de heiligen en getrouwen of heilige broeders en gelovige broeders. Maar steeds weer opnieuw kom je daar dat woord heilige tegen. U hoeft het maar, ik noemde net al die tekst uit Efeze 1 vers 1, aan de heiligen en getrouwen in Christus Jezus. U hoeft al die brieven maar langs te lopen en bijna overal komt u dat tegen. In het Engels of het Amerikaans is het ook wat makkelijker. Daar is the saints een heel gewone aanduiding voor de gelovigen. De gelovigen zijn de saints, de heiligen. En when the saints go marching in, dat kun je bijna niet vertalen als wanneer de heiligen binnengaan. Dat klinkt in het Nederlands heel gek. Daar betekent het gewoon de christenen, de gelovigen. En dat is zeer bijbels. Wij zijn de saints, wij zijn als we door het geloof deel hebben aan de Heer Jezus. Vanaf het moment dat we tot geloof gekomen zijn. Ook al zijn we nog een babytje in het geloof, zijn wij heiligen. Een baby weet ook nog niet veel van de regels in de familie. Hij huilt op de verkeerde momenten, hij kent al die regels nog niet. Hij geeft zijn moeder nog een hoop last, maar hij hoort toch volwaardig tot de familie. Hij moet zeker, hij moet geestelijk groeien, dat is duidelijk. Maar hij hoort vanaf het begin of zij wezenlijk tot de familie. We zijn geheiligden, eens en voor altijd. Laten we nog één tekst mogen lezen, omdat het zo belangrijk is dat we dat goed verstaan. Al die aanheffen van die brieven hoef ik u niet voor te lezen, dat kunt u zelf makkelijk nagaan. Maar in 2 Thessalonicenzen 2, vers 13, hebt u diezelfde uitdrukking. Want heiliging is een werk van de Heilige Geest. Wij moeten geloven, dat is onze verplichting, dat is onze verantwoordelijkheid, dat wordt ons opgedragen, dat is een bevel. Een bevel, daar spreekt de schrift van geloofsgehoorzaamheid. Maar van Gods kant uitgezien is het werk van de Heilige Geest aan de ziel van een mens. 2 Thessalonicenzen 2 vers 13. Wij behoren God altijd te danken voor u, door de Heer geliefde broeders, dat God u als eerstelingen heeft verkoren tot behoudenis. Dan heb je dezelfde volgorde weer. Verkoren uit, verkoren tot behoudenis, in heiliging van de geest, dat is wat God doet door zijn geest. En dan van onze kant, en geloof van de waarheid, waartoe hij u door ons evangelie ook geroepen heeft. We hebben dat al eerder gezien in deze serie. Er is een Gods kant aan dit werk, die hier uitgedrukt wordt in de heiliging door de geest, en onze kant, dat is de kant van het geloof en van de overgave aan het werk van Christus. Goed, dit zijn allemaal schriftplaatsen en er zouden er nog wel meer te noemen zijn die te maken hebben met wat wij eens en voor altijd zijn in Christus. Ik heb straks gezegd, we hebben de roeping om het beeld van God te openbaren. Je kunt ook zeggen, want de Heer Jezus is God geopenbaard in het vlees. Je kunt ook zeggen, het beeld van Christus. En ik denk dat dat hele vraagstuk van de heiligmaking daar heel dichtbij komt. Het beeld van Christus. Zoals wij het beeld van de aardse gedragen hebben, zegt Paulus in 1 Korinthe 15, zo moeten wij ook het beeld van de hemelse dragen, de hemelse mens. De mens die uit de hemel gekomen is hier op aarde. Het beeld van Christus, daarnaar worden wij getransformeerd. Dat is die geestelijke groei. En geestelijke groei is een bepaalde beeldspraak en komt eigenlijk heel sterk overeen met wat elders heiligmaking genoemd wordt. Zoals het ook overeenkomt met wat elders vernieuwing genoemd wordt. De vernieuwing van ons gemoed of van ons denken. Het zijn allemaal woorden die aangeven dat je op het moment van je geboorte, geestelijke geboorte, in principe alles hebt en alles bent. Maar dat alles als het ware tot ontplooiing moet komen. Een kind dat net geboren is al volledig in alle rechten. Als de ouder kort daarna zouden overlijden, zou dat kind, ook al is het een week oud, de erfgenaam zijn van wat die ouders bezitten, aangenomen dat het het enige kind is. De erfgenaam zijn van alles wat die ouders bezitten. Het treedt in de volle recht, het heeft zelf nog weinig weten ervan. Zoals ook heel veel christenen over zeer veel geestelijke rijkdommen en zegeningen en privileges, voorrechten beschikken, zonder dat ze het zelf weten. Ze weten niet hoe rijk ze zijn, maar ze zijn het wel. Dus daarom, de schrift beklemtoont dat op het moment van ons tot geloof komen, dat alles bezitten. Maar in de geestelijke groei moet dat tot ontplooiing gebracht worden. Moeten we ook ons bewust gemaakt worden van deze zegeningen. En dat is niet alleen maar iets dat ons wordt opgedragen. Als u even met mij meegaat naar Johannes 17, waar de zoon bidt tot de vader, dan kan ik u proberen dat nog nader duidelijk te maken, hoe ook de vader en de zoon daarmee bezig zijn. Ik heb al gezegd over de Heilige Geest. Hier in dit hoofdstuk, Johannes 17, wordt de vader ook genoemd de Heilige Vader. Dat is een prachtige uitdrukking. En tamelijk uniek in de schrift. En die Heilige Vader heeft ook een Heilige Zoon. De Heer Jezus wordt genoemd de Heilige en de Rechtvaardige. De Heilige Drie-Ene God, de Heilige Drie-Eenheid, zoals men dat wel noemt, is erop uit, spant zich in om voor onze heiliging zorg te dragen. In Johannes 17, vers 17, daar zegt de Heer Jezus, heilig hen, dat vraagt hij aan de Vader, heilig hen door de waarheid. Uw woord is de waarheid. Dat is het middel waardoor dat gebeurt. Door middel van het woord van God. Krachtig gemaakt door de Heilige Geest. Heilig hen door de waarheid. En dan in vers 19. En ik heilig mijzelf voor hen. Opdat ook zij geheiligd zijn door de waarheid. Hij heeft zichzelf apart gesteld in de hemel, zich toegewijd aan deze taak, zich daaraan overgegeven. Opdat de heiligheid die in hem is, zich in ons mag openbaren. Dat gebeurt door woord en geest. Geen middelen zijn krachtiger dan die twee. De Heer Jezus vanuit de hemel bidde tot de Vader, Vader en de Zoon en de Heilige Geest hier op aarde. Door middel van het woord van God is voortdurend bezig met onze heiligmaking. En wat betekent heiligmaking hier? Het praktisch waarmaken van wat wij op het moment dat we tot geloof komen al zijn. Wees heilig, en dan citeer ik de tekst een beetje anders. Wees heilig, want je bent heilig. Wees wat je bent. Maak praktisch waar wat je bent. Als je gewoon meisje uit het volk was en je bent een prinses geworden, dan moet je ook leren leven als een prinses. Dat valt niet mee. Maar maak praktisch waar wat je nu bent. Leef op dat niveau. En hier zien we dat de Vader zich daaraan wijdt, dat de Zoon zich daaraan wijdt, dat de Heilige Geest zich daaraan wijdt en dat het woord daarvoor gegeven is om dat te bewerken. Dan wil ik nog even iets zeggen over, en dan wil ik met u naar Romeinen 6... om dat daaraan te illustreren, dan wil ik nog even iets zeggen over dat derde misverstand. Heiligheid is een geleidelijk proces. Het woord geestelijke groei suggereert dat natuurlijk. Als je geestelijke groei bent, bezig bent met de geestelijke groei, in 1 Johannes 2 kun je dat zien, dan ben je eerst een kind, dan ben je een jongeling, dan ben je een vader. Drie groeifasen. En zo zou je kunnen denken dat heiliging ook een soort geleidelijke groei is in de zin van het steeds heiliger worden. Des te ontgoochelder kunnen jonge mensen zijn die werkelijk oprecht de Here willen dienen. Ontgoocheld kunnen ze zijn als ze zien dat oudere mensen tegen wie ze opkijken in de zonde kunnen vallen. En soms een harde smak kunnen maken. Dat past niet bij dat beeld waarbij je indenkt. Het is wel een beetje naïef misschien, maar wij toch voorstellen dat hoe ouder mensen worden, des te heiliger zijn ze. Ja, er zijn misschien wel mensen die altijd op hetzelfde niveau blijven staan. Maar toch, hoe ouder, hoe heiliger. Als dat tenminste een geleidelijk proces is, dan zou je dat verwachten. Niet waar? Nou, ik wil u eerst even losmaken van de gedachte van dat proces. En dan daarna stiekem om een hoekje toch nog iets van dat proces terugbrengen. Om u niet alles af te nemen vanavond. Maar in de eerste plaats, heiliging is niet iets wat elke dag een beetje beter lukt. Er zijn andere voorbeelden waar je datzelfde misverstand vindt. Hè? Elke dag een beetje verder afsterven van de oude mens, dat is ook zoiets. Wat ik nergens in de Bijbel kan vinden. Op het moment dat je tot geloof komt, heb je de oude mens afgelegd. Dat is Bijbelse taal. Dus het is een soort euthanasieproces wat sommigen van maken. Een heel langzaam sterfproces. Waarvan je denkt, oh wat afschuwelijk dat steeds verder een beetje doodgaan. Nee. Je moet het, houd het ervoor, zegt Romeinen 6, dat je voor de zonde dood bent. En niet sterf elke dag een beetje verder af. Dat zijn allemaal dingen die eindeloos herhaald worden en die je in de Bijbel niet kunt vinden. Sterker nog, de Bijbel zegt dat heel anders. En zo is het hier ook. Lees u eens met me mee in Romeinen 6, in vers 19. Want zoals u uw leden hebt gesteld in slavernij van de onreinheid en de wetteloosheid tot de wetteloosheid, stelt nu zo uw leden in slavernij van de gerechtigheid tot heiligheid. Heiliging. En dan gaat het nog even verder in vers 22. Maar nu, van de zonde vrijgemaakt en slaven van God geworden, hebt u uw vrucht tot heiliging. En het einde, het eeuwige leven. Daar vindt u een heel belangrijke plaats over heiliging. In het Nederlands kun je dat niet zien, tenzij dat je een telosvertaling hebt, zo zie ik hier, want dan staat het in de voetnoot. Maar in het Grieks heb je twee soorten gebiedende wijzen. Wat dat betreft is het Nederlands een veel armere taal. Een gebiedende wijs kan inhouden dat je iets voortdurend doet, achter elkaar door. Dus een aanhoudend gebod. Maar je hebt ook een andere gebiedende wijs die zegt, dat moet je nou eens en voor altijd doen. En dan heb je het gedaan. Nou, dat is heel belangrijk, want hier wordt dat onderscheid heel scherp gemaakt. In vers 16 van Romeinen 6 vindt u dat al aangeduid. Weet u niet dat voor wie u zich als slaven stelt om te gehoorzamen, u slaven bent van hem die u gehoorzaamt, of van de zonde tot de dood, of van de gehoorzaamheid tot gerechtigheid. En dan vindt u in vers, even kijken hoor, ik moet iets verder terug, ja, vers 13. Stelt uw leden niet voor de zonde tot werktuigen van de ongerechtigheid. Dat is die gebiedende wijs die voortdurende handelingen aangeeft. Dat moet je nou niet meer doen. Maar, daar tegenover staat in vers 13, stelt u zelf voor God als uit de doden levend geworden. Maar dat is geen proces. Dat is een besluit dat je eens en voor altijd neemt. Dat is een besluit waar je wel eens een keer ontrouw aan bent. Dan val je weer in de zonde. Maar het is hier een besluit van de wil. Zeker, dat is een gereinigde wil. Dat is een geheiligde wil. Dat is een wil die onder het beslag staat van de Heilige Geest. En toch is het hier een besluit dat de gelovige neemt. En ik heb u gezegd, dat is die tweede gebiedende wijs. Dat wil zeggen, laat het eens en voor altijd gebeuren. Dat is een besluit in je hart. Dat besluit in je hart niet is vandaag een heel klein stukje heiliger en morgen nog weer een klein stukje heiliger en nog dan weer een stukje heiliger. Dat besluit in je hart is dat je, als je tot geloof bent gekomen, zegt de Heere God, en nu wil ik ook als een heilige leven. Niet als een heel klein beetje heiliger en morgen nog als een klein beetje meer heiliger. Ik wil als een heilige leven. Dus er is geen geleidelijke curve op deze manier. Maar dus dit. Je bent een heilige geworden en nu leef je op dit niveau. Alleen mijn curve betekent wel af en toe dat er een duikeling in zit, omdat het dan weer mislukt is. En dan moet je weer terug met je belijdenis van je zonde. En dan moet je dat bij de Heere God brengen, je opnieuw laten brengen onder het bloed van Christus. En dan moet je terug op dat niveau waar je thuis hoort als een heilige. Dus niet zo'n curve, sorry voor de mensen die het bandje luisteren, die kunnen mijn handen niet zien, dit is nog steeds geen video. Maar het is zo'n curve. Zie je dat verschil? Nou had ik u beloofd dat we toch nog een klein beetje het proces erin brengen. Want ik denk dat het wel, en dat heeft met geestelijke groei te maken. Dat als je geloofservaring krijgt, dat je die momenten dat je duikelt beter ziet aankomen. Je weet waar de gevaren dreigen. Je leert beter op te letten. Je bent meer ervaren in het onderkennen van de listen van de vijand. Je kunt dus waakzamer zijn. Als je niet bent, dan ga je alsnog. Maar de ervaring, daarin zit de geestelijke groei. Dat we beter verdacht zijn op de keren dat het mis kan gaan. Dat we daarin kunnen leren. Zoals een klein kind heel wat makkelijker en vlotter struikelt dan wanneer het veel loopervaring heeft opgedaan. dan weet het waar de gevaren dreigen en waar je voorzichtig moet verstappen enzovoort. En zo is het in het geestelijk leven ook. Daarin zit hem de geestelijke groei. Maar niet in het idee dat een gelovige steeds een beetje heiliger wordt. Paulus zegt zo, en dan moeten jullie eens en voor altijd een besluit nemen. Ik wil gaan leven naar wat ik ben. Maxima kan niet zeggen zo, dan ben ik prinses. Dan ga ik vandaag eerst een heel klein beetje prinses zijn. En morgen nog weer een beetje prinses. En dan nog weer eens een beetje meer. Nee. Vanaf afgelopen zaterdag 2-2-2 moet zij als een prinses zich gedragen. En af en toe zal het nog wel eens misgaan, want ze heeft het vroeger nooit geleerd. Dan zal het toch nog wel eens een keer misgaan. Maar dat geeft niet. Maar ze gaat niet stukje in stukje beetje daarin groeien. Ze gaat wel groeien in dat moeilijke, die moeilijke taak waar ze op voorbereid wordt. Maar ze is prinses en vanaf de allereerste dag moet ze leven als een prinses. En dat kan ook. Wat voor haar nog moeilijker is, dat moet voor ons kunnen door de kracht van de Heilige Geest. En daarin kun je falen. Je kunt op je gezicht gaan. Inderdaad. We hoeven elkaar wat dat betreft niks wijs te maken. Voor te spiegelen. Je kunt op je gezicht gaan. Maar dan mag je terug. Dan mag je je zonde belijden. En dan mag je opnieuw als een heilige leven. Wij denken soms dat het leven van een gelovige één doffe zonde ellende is. Onderwijzer op de lagere school, overigens man van wie ik veel gehouden heb, die zei, er gaat toch eigenlijk geen ogenblik voorbij of wij zondigen wel. En dat heeft me jaren geplaagd. Omdat het zo'n negatief beeld geeft van het christenleven. Het is toch eigenlijk één doffe, zondige ellende met af en toe eens een lichtstraaltje. Ik zou het principieel willen omdraaien. In hem zijn wij meer dan overwinnaars. Het is een leven van licht met helaas af en toe even een duistere val. Misschien zegt u, dan gebeurt dat bij mij wel erg vaak. Nou, dat kende Jacobus ook. Die zegt, wij alle struikelen dikwijls. Maar ik hou vast aan het principe. Het leven van een christen is het leven in het licht. Ook al staan we helaas wel eens een keer met de rug naar het licht toe. Alsjeblieft, wij moeten ons zicht op het christenleven niet laten bepalen door onze eigen ervaring of van de ervaring van de mensen die ons opgevoed hebben, de mensen om ons heen. Wij moeten de christelijke ervaring in de eerste plaats afmeten naar de maatstaven van het woord. Want zullen we nooit meer ervaren dan wat ons is. En het is voor veel gelovigen een wonderbaarlijke ontdekking geweest. Dat het christenleven zo onnoemelijk veel meer is dan wat mogelijk leek op grond van hun eigen opvoeding. En dat is heel armentierig, maar het is dan wel weer verblijdend als mensen dat mogen gaan ontdekken. Ik wil u nog een paar teksten voorlezen om u nog een paar facetten te laten zien. 2 Korinthe 6. Ik heb straks die passage al even genoemd. Ik wil er kort over zijn. Want daar vindt u vanaf vers 14, 2 Korinthe 6, vanaf vers 14 tot en met 7 vers 1. Die hoofdstukindeling valt daar zo raar tussen. Tot en met 7 vers 1, daar staat bij mij boven het ongelijke juk. En dan gaat het over die twee dingen die inderdaad met elkaar niets te maken hebben. Geen gelovigen en ongelovigen samengaan. Geen licht en duisternis, Christus en Belial. Gods tempel en de afgoden, dat is allemaal niet mogelijk. Dat gaat niet. Dat is een scherpe scheiding. De consequentie van heiligheid is inderdaad afzondering van het kwaad. En dan staat er in hoofdstuk 7 vers 1, laten wij dan daar wij dan deze belofte hebben, geliefden, laten wij onszelf reinigen van alle bevlekking van het vlees en van de geest en de heiliging volbrengen in de vrees van God. Dat betekent zoveel als je bent heilig. En laten we dan nu ook die heiliging praktisch waarmaken. In de vreze Gods. Want ook onze God is een verterend vuur. Je kunt niet, als je tot een heilige gemaakt bent, het bestaan om een liederlijk losbandig leven te leiden. Dan heb je nog nooit de vreze Gods verstaan. Die vreze Gods is iets prachtigs, iets warms, iets dierbaars, iets moois. Als je in de weg van de Heere God gaat. Als je niet in die weg gaat, is vrees precies wat het is. Vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God, zo staat het in de Hebreeënbrief. Ook met betrekking tot hen die belijden christenen te zijn. In 1 Thessalonicenzen 3 en 4 wordt een hele speciale betekenis aangegeven. In hoofdstuk 3 vers 13, daar lezen we dat de Heer Jezus straks zal komen met al zijn heiligen. En voor die tijd staat er dit. Opdat hij uw harten versterkt om onberispelijk te zijn in heiligheid voor onze God en Vader. Kijk, dat heb je nou echt de praktische kans. Dit is een oproep om onberispelijk te zijn in heiligheid. En zeg dan niet, nou ja, maar dat redden we toch niet. Ja, als je zo begint, dan wordt het ook nooit. Je moet dat doen, niet in zelfvertrouwen, maar in vertrouwen op de Heere God. Heel veel van dat soort praat, die nog vaak heel vroom klinkt ook, is in feite een stukje ongeloof. Een miskenning van de kracht van het bloed van Christus, een miskenning van de kracht van de Heilige Geest, een miskenning van de klare uitspraken van het woord van God. Nogmaals, als je je eigen maatstaf, je eigen ervaring als maatstaf neemt, dan gaat het mis. Gods woord is de maatstaf. Dan pas leer je wat het werkelijke niveau is waarop de Heere God ons plaatst. En zo is het hier ook. De heiligheid volbrengen. Nee, hier staat onberispelijk te zijn in heiligheid voor onze God en Vader. In hoofdstuk 4 wordt dat heel concreet toegepast op het zich onthouden van de hoererij in vers 3. Dat is een concreet voorbeeld. Er zijn natuurlijk vele andere zonden te noemen die onze heiligheid in de weg zitten. Hier gaat het heel speciaal over hoererij en over overspel. En dan staat er in vers 7 als afsluiting voor dit gedeelte. Nou, eerst in vers 3 van hoofdstuk 4. Dit is de wil van God, uw heiliging. Dat u zich onthoudt van de hoererij. En in vers 7. God heeft ons niet geroepen tot onreinheid. De gedachte alleen al. Maar hij heeft ons geroepen in heiliging. En zo ook in hoofdstuk 5 vers 23. Dit is een belangrijke brief over heiliging. 5 vers 23. Mogen u de God van de vrede zelf u geheel en al heiligen. En mogen geheel uw geest en ziel en lichaam onberispelijk worden bewaard bij de komst van onze Heer Jezus Christus. Ziet u dat spanningsveld? Dezelfde schrift die ons zegt, u bent geheiligd. Daarin vinden we deze bede, mogen de Heere u heiligen. Daar heb je die twee kanten. Wat je positie betreft, ben je het. Vanaf het moment dat je tot geloof bent gekomen. Wat de praktische verwerkelijking betreft, is daar voortdurend die opdracht. En zo hier ook als een zegen beden, mogen de Heere dat in uw leven praktisch gaan waarmaken. Nou, en dat voert ons dan ook tot die moeilijke tekst die straks aan het begin al genoemd is uit Hebreeën 12. Waar onze broeder een paar nachten van wakker gelegen heeft. En dat kunnen we ons ook goed voorstellen, want het is een tekst die hem niet alleen zal hebben wakker gehouden. Het is nogal krasse taal. Hebreeën 12 vers 10... Daar lezen wij in eerste plaats van onze aardse vader. Zij tuchtigden ons wel voor weinige dagen, naar het hun goedacht. Maar hij tot ons nut, opdat wij aan zijn heiligheid deel zouden krijgen. Dan heb je weer die praktische kant. Wat aan het ene kant zo gemakkelijk te verwerven lijkt, namelijk door eenvoudig je in geloof aan de Heer Jezus over te geven. Dat blijkt hier alleen via tuchtiging verkregen te worden. Nou, hoe u dat woord tuchtiging niet opvatten als voortdurende pak slaag krijgen. Tuchtiging betekent in feite opvoeding. Het Griekse woord paideia, dat kennen we in pedagogiek, betekent in feite opvoeding. De hele opvoeding van het kind is erop geleerd, is erop gericht dat het leert te leven naar wat het is. Het is de kleine Alex ingepeperd vanaf het allereerste begin. Jij bent de kroonprins, jij wordt straks koning van Nederland. En dus wil je gebeend dat je je als een prinsje gedraagt. Hij is dus een beetje makkelijker dan Maxima, hij heeft het van kinds af aangeleerd. En zo is het hier ook. Opvoeding. Die opvoeding is ook dat het kind zich ervan bewust wordt gemaakt wie en wat het is. Hij heeft nooit een keuze gehad. Hij kon niet gaan denken, wat zou ik nou eens gaan doen? Koning worden of een broodfabriek beginnen. Hij had die optie niet. Vanaf het begin eraan was het duidelijk. Zoals voor ons ook, we hebben ook geen optie. Je hebt geen verschillende mogelijkheden. Je bent geroepen tot datgene wat we hier lezen. En waartoe de Heere God ons opvoedt. Opdat we aan zijn heiligheid deel zouden krijgen. God is daar dus mee bezig. Van zijn kant is het allemaal in orde. Aan onze kant moet er echter medewerking zijn. Theoretisch is denkbaar dat we ooit eens een kroonprinsje krijgen. Dat van begin af aan zo verschrikkelijk dwars is en tegendraads. En dat zich zo misdraagt dat tenslotte het parlement zegt. Ja, maar die willen we niet als koning. Zo is hier ook. In vers 14 lezen we dan dat ernstige vers. Jaagt naar vrede met allen en naar de heiliging zonder welke niemand de Heer zal zien. Onze broeder zei straks al, je kunt dat moeilijke vers, dat ons allemaal de schrik in de benen jaagt, want als je niet heilig je gedraagt, dan zul je de Heer niet zien. Dat vers moet je wel in zijn verband lezen. En in feite is dat het verband van de hele brief. Want de brief legt niet de nadruk op onze positie, maar op onze praktijk. beziet de dingen niet vanuit Gods verkiezing, dan ligt alles vast. Maar vanuit onze praktische openbaring. Het ging hier immers over Joodse mensen die de Heer Jezus hadden aangenomen als Messias en als verlosser. En nu dreigden dat los te laten en terug te keren in het Jodendom en daarmee de Heer Jezus weer te verloochenen. En dan zegt de schrijver, ja maar luister eens, ik heb geen reserve-evangelie voor jullie. Als jullie dat prijsgeven, dan ben je alles en alles en alles kwijt. Als je dat prijsgeeft, kijk eens naar hoofdstuk 10, vers 28, of iets verder, in vers 29, dan vindt u datzelfde woord heiliging. Hoeveel zwaardere straf meent u, zal hij waard geacht worden die de Zoon van God met voeten heeft getreden. En het bloed van het verbond waardoor hij geheiligd was, onheilig geacht en de geest van de genade gesmaad heeft. Dat wil zeggen, hier ging het om mensen die het evangelie hadden aangenomen. En daardoor geheiligd waren. Dat wil zeggen, ze werden op het christelijk erf gebracht. Sommige mensen zouden zeggen op het terrein van het verbond. Of hoe je dat ook uitdrukken wil. Maar deze mensen zeiden op een gegeven ogenblik, we werpen dat allemaal weer overboord. Jezus is niet de Messias, hij is niet de verlosser. Dus dat hele evangelie is daarmee ook ontkracht. Dat is niet hetzelfde als iemand die het evangelie nooit goed gekend heeft. Deze mensen hebben het gekend, ze hebben het aangenomen en dan vertrappen ze het. Ze vertreden de Zoon van God en het bloed van het verbond waardoor die persoon geheiligd was. Dat achten ze onheilig, dat wil zeggen profaan, van geen betekenis. Gewoon alledaags bloed, zonder enige bijzondere waarde. In dat licht moet u hoofdstuk 12 vers 14 zien en ook andere moeilijke plaatsen. Zoals hoofdstuk 6 vers 4, ook een beruchte schriftplaats dat ik zo uitdrukken mag, waar mensen vaak mee zitten. Als je kracht van de toekomende eeuw gesmaakt hebt en al die dingen meer deelgenoten van de Heilige Geest bent geworden en je valt dan toch weer af. Dan gaat het mis met je. Nou, dit is ook zo'n moeilijke tekst. Vanuit de verantwoordelijkheid van de mens gezien is dit een volkomen waarheid. Als je je niet toelegt op de heiliging, dan zul je de Heer niet zien. Maar dat is niet om ware gelovigen te verontrusten, want die doen dat. Die doen dat. Je hoeft niet tegen te zeggen, jullie moeten. Ja, ze moeten ook. Maar ze doen het ook. Net zoals je tegen een vogel zegt, vlieg. Nou, hij doet niks liever dan dat. En tegen een vlieg ook. Als je zegt vlieg tegen een vlieg. Dat is een hele aard, een hele wezen. Zoals het woord zegt dat al. Vlieg. Dus als je tegen hem dat gebod geeft, dan vraag je aan hem alleen maar dat te zijn wat in zijn heel zijn wezen besloten ligt. Zeg tegen een eend, zwem. Dan doet hij het, want het is eens. En dat is met een vis nog sterker. Zo zegt God tegen ons, jaag naar de heiligheid. Vanuit de verkiezing van God betekent het niets anders als tegen een vogel te zeggen vlieg. Want een gelovige jaagt naar de heiligheid. Hij faalt er wel eens in, het gaat niet altijd even goed, dat is dan zijn eigen domme schuld. Maar de grondteneur van zijn leven is dat hij als een heilige wil leven. Het lukt niet altijd, maar het zit wel in hem. Dat is de aard van het beestje. Maar vanuit de verantwoordelijkheid gezien, ja, wij kunnen niet aan de buitenkant zien of iemand werkelijk een wedergeboren mens is. Als iemand leeft als een onheilige, als een goddeloze, en ik zeg en ik wijs hem daarop, dan heb je kans dat hij zegt, ja, maar ik ben toen en toen tot geloof gekomen en er is geen afval der heiligen. Dan zou ik onmiddellijk zeggen, er is inderdaad geen afval der heiligen, maar er is wel een afval van onheiligen. En jij gedraagt je als een onheilige. Je hebt niet het recht om jezelf een heilige te noemen. En wat er ooit in het verleden tussen jou en God gebeurd is, dat kan ik niet zien, maar daar heb ik ook niks mee te maken. Ik behandel je zoals jij nu op dit moment je gedraagt. En dan zeg ik, de boosaardige weg die jij nu begaat, die eindigt in het eeuwig verderf. Ik heb wel eens een openbaar debat gevoerd met een collega. Hij zei, ware gelovigen kunnen verloren gaan en ik zei, ware gelovigen kunnen niet verloren gaan. Maar dat was een puur theologisch verschil. Want pastoraal is er geen enkel verschil. Want pastoraal, ik kan niet in de harten kijken. Als iemand zich gedraagt als een onheilige, dan zou ik tegen hem zeggen, die weg eindigt in het eeuwig verderf. En als hij zegt, ja, maar ik ben een gelovige, dan zeg ik, je hebt het recht niet om dat te zeggen. Je leeft als een goddeloze, hoe durf je dat woord gelovige in de mond te nemen? Dus pastoraal is er geen verschil. En ik behandel hem als zodanig, dat is wat de schrijver hier doet. Als het kenmerk van je leven niet is dat jij naar de heiligheid jaagt, dan zul je de Heer niet zien. Dan zul je uiteindelijk ontmaskerd worden als wat je al die tijd was, een ongelovige. Maar dit is niet geschreven om kinderen van God verontrust te maken. Zeker als ze een fijnzinnig geweten hebben. Dat dikwijls al genoeg leidt onder het feit dat we ons vaak zo onheilig gedragen. Zelfs al gedragen we ons onheilig, dan mag je nog als een gelovig kind van God tegen hem zeggen. Heere God, u weet alle dingen, zoals Petrus dat tot de Heer Jezus heeft gezegd. Heer, u weet alle dingen, u weet dat ik u lief heb. U weet, Heere, dat ik verlang naar de heiligmaking, ook al lukt het niet altijd. Het is mijn eigen domme schuld, het ligt niet aan uw kracht. Het ligt niet aan uw bedoelingen, het ligt aan mezelf. Het lukt niet altijd, maar u weet, u kent in mijn hart dat er het verlangen is om te jagen naar de heiligheid. Jagen naar de heiligheid is het kenmerk van elk kind van God. Het is een opdracht. Wees heilig, want ik ben heilig. Maar het is ook een kenmerk. Als je geheiligd bent door het geloof in de Heer Jezus Christus, dan zul je jagen naar de heiligheid. Je zult daarbij ook mislukkingen beleven. Maar dat is de grondtenuur van elk waarachtig kind van God. God moge ons zegenen in deze weg van de heiligmaking.